Ik blijf altijd op uw vertrouwen. Steeds weer zal ik over u zingen. Elke dag zal ik vertellen over uw goedheid. En steeds opnieuw zal ik spreken over uw wonderen. Het zijn er meer dan ik kan tellen. Prachtige woorden uit Psalm 71. God is overal en altijd met zijn goedheid aanwezig. En overal en altijd verricht hij wonderen. Wie de afgelopen 2 weken de beelden uit Turkije en Noord-Syrië heeft bekeken, heeft gekeken, zal misschien de wenkbrauwen wat fronsen bij deze woorden. Altijd aanwezig, uw wonderen. Laat ik dan onmiddellijk vertellen dat Psalm 71 een lied is dat ooit geschreven is door mensen honderden jaren voor onze jaartelling die in zwaar weer terecht waren gekomen. Het is een oeroud lied dat hoopvol zingt over vertrouwen in God die met mensen meetrekt die onderweg zijn. Maar ook onderweg zijn soms in de meest barre omstandigheden. God die de mensen de weg wijst, God die mensen beschermt, die God mensen troost in het leven. God die er zal zijn. Zo hebben mensen dat destijds lang, lang, lang geleden ervaren. Mensen die toch soms tegen beter weten in, mensen die daarin wilden blijven geloven. Dat was hun enige houvast, God. Maar hoe zit het dan met die aardbevingen? God kan toch wonderen verrichten? Waarom heeft hij niet ingegrepen? Waar was hij op dat moment toen dat gebouw van zo in elkaar stortte? Het is altijd weer een terugkerende vraag naar een ramp. Na een verschrikkelijke gebeurtenis. Na onrecht. Na ellende. Elke dag moeten mensen de meest vreselijke dingen meemaken. De grootste teleurstellingen ondergaan. De grond onder hun bestaan voelen wegvallen. Zich verloren en in de steek gelaten voelen. En waar was God dan op die momenten? Logisch dat je dan die vraag stelt. Geen wonder dat mensen beweren dat God helemaal niet bestaat. Er gebeurt toch helemaal niks? Hij laat het zomaar toe. En wat kun je daar tegenin brengen, denk je als eerste? Ik heb wel eens mensen horen beweren dat God met al die ellende, met al die rampen, met al die, dat ongeluk, mensen straft voor hun ongehoorzaamheid. Of mensen straft voor hun ongeloof. Of mensen straft voor hun zonde. Wat je daar maar ook onder wilt verstaan. Voorbeeld. In Zeeland hebben veel mensen destijds, 70 jaar geleden, met 1953, weet je wel, de ramp. We hebben er wat over gezien de afgelopen tijd. Hebben veel mensen geloofd dat de watersnood een straf van God was. U heeft het vast en zeker wel eens gelezen. En dat mensen dan daaruit nog troost konden putten. Verbitterd, als ze waren. Maar bij al die ellende valt het me steeds weer op, als je kijkt naar de hele wereld. Bij al die ellende, bij al die rampen, bij al die tegenslagen, bij al dat verwoestende geweld, valt het me steeds weer op dat altijd weer de meest kwetsbare en onschuldige mensen worden getroffen. Zoals nu in Turkije en er in Noord-Syrië. Mensen die met hun gezinnen rustig lagen te slapen. Die hun dromen hadden en verlangens. Morgen gaan we. En kinderen. Die fantaseerden over de toekomst, over wat ze misschien konden worden. Onschuldige mensen in één klap weg. Maar dat zie je ook bij die slachtoffers van die bosbranden. Of van die overstromingen. Of van de droogte daar in Centraal-Afrika. Of de slachtoffers van de orkanen. Van de verwoestende stormvloeden. En ga zo maar door. Denk aan velen in het huidige Nieuw-Zeeland. Waar het Noordeiland geteisterd is door overstromingen. Mensen die hun leven lang hebben gevochten om een bestaan op te bouwen. Verwoest. Moeten al die slachtoffers gestraft worden? U mag denken wat u wilt. Maar ik beweer dat mensen toch wel heel ziek in hun hoofd zijn. Om dat te denken en te geloven. Om te zeggen dat het Gods wil is dat huizen worden verwoest, dat oogsten mislukken, dat dierbaren moeten omkomen, dat land moet overstromen en dat het bestaan wordt vernietigd. Gods wil, Gods straf, Gods ingrijpen, ik geloof er niets van. Wat ik wel geloof, is dat de meeste mensen slachtoffer zijn geworden door het menselijk handelen. Misschien nog beter door het ontbreken van menselijk handelen. Neem de aardbeving weer in Turkije en Noord-Syrië. Het overkwam mensen. Maar het is een feit dat gebouwen instorten. Omdat men jaar in jaar uit de waarschuwingen werden genegeerd. Waardoor gebouwen niet aardbevingsbestendig werden gebouwd. Of dat mensen een andere kant uitkeken en het geld in een zak staken. En ach, kwam hen beter uit. Corrupte mensen die wegkeken. Zakkenvullers verblind door hebzucht. En zo gaat dat eigenlijk overal in de wereld. Heel vaak, laat het zo stellen. Men weet dat er aardbevingen komen. Men weet dat er overstromingen dreigen. Zelfs vorig jaar in Limburg was het van tevoren al voorspeld. Of de watersnoodramp. Er waren al heel veel mensen die al jaren mee zeiden, het gaat helemaal fout hier in Zeeland. Als ze zo doorgaan of niet zo doorgaan. Men weet van orkanen die steeds krachtiger en verwoestender worden. Men weet van droogtes die steeds groter worden. Men weet van toenemende heftige bosbranden die alles verwoesten. Men weet over epidemieën die steeds meer zullen komen door de wijze waarop wij leven. En noem maar op. Men weet dat klimaatverandering door menselijk handel wordt versneld of aangewakkerd of zelfs veroorzaakt. Het is maar wat u verkiest. Met alle verwoestende gevolgen voor komende generaties. Men weet dat oorlogen ook zullen komen. Als men allerlei tegenstellingen tussen volken en landen niet weet te overbruggen. Wanneer mensen met verschillende religieuze overtuigingen niet met elkaar in gesprek raken. Wanneer men weet dat hongersnood en armoede en burgeroorlogen miljoenen mensen tot vluchtelingen maakt. Men weet het en toch laten we het vaak gebeuren. En dat heeft niets te maken met Gods wil. Het heeft niets te maken met Gods spreken. Het heeft niets te maken met Gods zwijgen of afwezigheid. Want laten we eerlijk zijn, de machtigen hebben in deze wereld hun eigen agenda. En of het nu dictators zijn of politieke leiders die de verantwoordelijkheid hebben voor hun samenleving of leidinggevende of aandeelhouders van multinationals. Zij jagen andere belangen na dan een veilige en schone wereld, leefwereld, aardbevingsbestendige huizen, mensenrechten, het welzijn van mensen en de toekomst van generaties, komende generaties. Ze hebben een andere agenda. Dividend en winst zijn hun prioriteiten en absoluut niet vrede en gerechtigheid. Laten we dat nou erkennen. Het leven van miljarden mensen wordt bepaald door de miljarden dollars die door een piepkleine minderheid van de mensheid wordt opgeëist. Er is iets grondigs mis met de verhoudingen tussen mensen en de verdeling van de welvaart. En dat lijkt iets te zijn van alle tijden. En dat is wat God ziet. En het is ook van alle tijden dat mensen zich daartegen hebben verzet. En dat is ook wat God ziet. En de apostel Paulus is één van die mensen geweest. En hij deed dat vanuit een diep, intens geloof in God, die hij door Jezus had leren kennen. Terwijl hij eerst die volgelingen vervolgde, die idioten, de mensen die een gevaar vormden voor de samenleving. Hij zal ze wel. Die een gevaar vormden voor het Joodse godsdienstige leven met al hun rituelen. Hij zal ze. Hij was vervolger geweest. Tot hij op weg naar Damascus, u weet nog wel, getroffen werd. En een stem die zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? In zijn brief aan de gemeente in Korinthe plaatste hij de wereld van God tegenover de wereld van mensen. En hij kende in de wereld van zijn tijd uiteraard het spanningsveld tussen wat God vraagt, wat God zoekt, wat God wenst en wat mensen ervan maken. Alles stond toen in het teken van de macht van de rijken, met de keizer boven alles en iedereen. Zij stonden niet boven de wet, zij waren de wet. Zij voelden zich de goden in de wereld. En ieder mens, ja ieder mens was daaraan dienstbaar. Zo was het leven. En er was geen ontkomen aan, ze gingen nu eenmaal, kon je toch niks tegen doen. En toch koos Paulus, samen met toentertijd een kleine groep medegelovigen, verspreid over dat immense rijk van Rome, voor een andere weg. Mensen die in geloof, Christus, Jezus Christus wilden navolgen. En zichzelf daarom ook de mensen van de weg noemden. Ze werden met de nek aangekeken. Ze werden beschouwd als dwarsliggers met een weigering om in de tempels voor de goddelijke keizer te knielen en te bidden. Ze waren dwazen die onrealistisch in het leven stonden, die zich overgaven aan dwaze dromen en de macht van de goden ontkennen. En daarom werden ze vervolgd. En toch was er voor hen geen weg terug. En Paulus beschreef dat je in of door Christus ontdekt dat God een tegenmacht is die iedere mens voorop stelt. En dat was een omkering van de werkelijkheid zoals die gold en in stand werd gehouden. Maar Gods werkelijkheid was dus radicaal en tegendraads. Was anders. Maar in de ogen van de keizer en van de machthebbers en van de rijken en de geestelijke elite, noem ze maar op, waren die mensen van Christus. Die geloofden in die ideeën. Het waren oproerkraaiers. Die luisterden naar zo'n gekruisigde moordenaar. En twee generaties na Paulus schreef Matthäus zijn evangelie. En in zijn beroemde bergreden, zeg maar een compositie van woorden van Jezus, gaf hij Jezus het woord. En dan lezen wij hoe Jezus leerde dat God als schepper van het leven een compleet ander samenleven voorstond vanuit medemenselijkheid en naastenliefde. Zieken, armen, vrouwen, kinderen werden zelfs vooropgesteld. Vreemdelingen, zondaars en zelfs vervolgers en zelfs vijanden moest je als naaste tegemoet treden. Absurde denkbeelden in die tijd. Hoe kom je erbij? En dan spreekt Jezus in het stuk wat ik voor heb gelezen, want ik had een veel groter stuk kunnen voorlezen. In dit stukje spreekt Jezus over geen eed afleggen. Niet zweren. Je ja is ja en je nee is nee. En daarmee wordt gezegd dat je eigenlijk vanuit jezelf gewoon betrouwbaar moet zijn. Dat is de intentie met de omgang met de ander. Je hoeft niets en niemand erbij te halen om dat te benadrukken. Of te bevestigen of te laten ondersteunen. Gewoon betrouwbaar zijn. Geen spelletjes. Geen rookgordijnen. Geen valse beloften. Geen halve waarheden. Geen toeslagenaffaires. Geen je ja is ja. En je nee is nee. Zo simpel is het als het klinkt. Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen maar betrouwbaar te zijn. Het gaat vooral om wie je bent. Om je gerichtheid. Je intentie. Om je leven inhoud te geven. Je zoektocht om tot je bestemming te komen. En ieder mens is daarin verschillend. Ieder mens heeft een verschillend karakter. Ieder mens uit zich ook op een verschillende manier. De ene is vriendelijk en zacht van binnen. En de andere soms opstandig en soms verhit en soms driftig. Maar uiteindelijk komt het. Wat is de kern van je identiteit, van je mens zijn? Want je bent immers een beelddrager van God. Je bent een afspiegeling van God. Zo voelt het aan. En als ik aan Psalm 71 denk, weet je aan die woorden, dan zie ik dat ik te maken heb met een altijd aanwezige God die naast me wilt staan. Niet veraf, onbereikbaar, ongrijpbaar, nee. Hij staat naast me. Hij draagt me, hij tilt me, hij steunt mij, hij legt de hand op mijn schouders. Het is allemaal beeldspraak, maar toch. Die er wil zijn voor mensen, voor iedereen. En als je met die God te maken wilt hebben, dan wil je ook van Gods ware aard iets laten zien. In je leven, in je omgeving, zoals we met het eerste lied ook zongen. Dan zeg je ja tegen wat van God komt en je zegt nee tegen dat God, tegen dat watgene, tegen wat Gods bedoelingen ingaat. Op die manier ben je de betrouwbare voor God en mensen. En sommigen noemen dat tegenwoordig het tegengeluid. En anderen spreken liever, je moet ook de luis in de pels durven te zijn. En weer anderen zeggen, nee, je moet het hebben over de profetische boodschap die je moet verkondigen. Of anderen zeggen, nee, het gaat om navolgerschap van Jezus zijn. En volgens mij gaat het allemaal om hetzelfde. En het mooie is dat je er niet alleen voor staat. Want je vormt soms met elkaar, soms, en heel vaak, Een kerk, een geloofsgemeenschap van mensen die elkaar kunnen vasthouden, die elkaar kunnen inspireren, die elkaar kunnen bemoedigen, die elkaar samen met elkaar een weg kunnen zoeken, die van betekenis voor elkaar kunnen zijn, die kleur kunnen bekennen, die hun stem kunnen laten horen, die brieven kunnen schrijven vanuit Amnesty. En maar natuurlijk ben je ook in een veel groter verband verbonden met mensen. Met heel veel mensen die wereldwijd overal werk maken van wat God voor ogen heeft. Met mensen en met zijn schepping. En iedereen is welkom. En iedereen mag eraan meedragen, aan bijdragen. In ons kleinste kamertje hebben wij een prachtige spreuk hangen vanuit Nieuw-Zeeland. En ik vertaal het maar, want het staat er in een andere taal, maar ik vertaal het maar. En het komt erop neer dat het in het bos wel heel stil zal zijn als alleen de mooiste vogel daar mag zingen. Ik keek het eerst. En dan gaat het over talenten. Als alleen maar de mensen met grote talenten, met een grote en veel verstand en veel kwaliteiten, als die het voor het zeggen hebben. Nee, iedereen, elk mens, van klein tot groot, van arm tot rijk, van links tot rechts, van ieder mag ze met zijn talent mag meedoen in dat rijk van God, in die schepping van God. En ik put hoop en moed uit het feit dat talloze mensen, al dan niet gelovig, zich daarvoor inspannen. Voor Gods wereld, voor Gods schepping, voor Gods rijk, of hoe je het maar wilt noemen. Dat mensen dat doen, vrijwillig, betrokken, humaan, daadkrachtig, goedgeefs, vooruitstrevend. Soms in stilte, maar ook soms ook demonstrerend. Mensen die hun nek durven uit te steken en de handen uit de mouwen durven. Die omzien naar anderen en gaan naar anderen. En dat heeft alles te maken met de vrede najagen. Met in harmonie proberen samen te leven. Met de anderen aanvaarden en respecteren. De vreemdeling huisvesten. En werk maken van goed rentmeesterschap. Wat we hebben gezien daar in Turkije, in Noord-Syrië, dat gebeurt elke dag overal op allerlei plaatsen in de wereld. Verwoestingen. Mensen die omkomen, verdriet krijgen. Omdat mensen op dat moment een andere kant uitkeken. En niet wandelden op de weg die God ons wijst. Maar er zijn zoveel mensen die gelukkig wel luisteren, die wel horen, die wel gaan, soms tegen beter weten in. En daarom blijf ik vertrouwen, steeds opnieuw, elke dag weer. En ik zal niet zwijgen over de wonderen van boven. Het zijn er te veel om te tellen. En elke dag ontdek ik weer nieuwe. Ondanks alles. Amen.